Goedemiddag, beste luisteraar. Hierbij heb ik voor u de liturgie van de middagdienst van de Zuidhovenkerk. Mijn naam is Arnoud Hoek en ik wens u alvast een fijne en gezegende dienst toe. De voorganger is dominee E.J. van der Linde. En de schriftlezing deze middag gaat over 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 21. Na de welkom en mededelingen wordt er gezongen uit opwekking, lied 461. Dat is het lied Mijn Jezus, mijn Redder. Heer, er is niemand als u. Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde. Dus opwekking 461 is het eerste lied. Daarna worden we stil voor God en zal de fotum en groet uitgesproken worden. Vervolgens zingen we Psalm 100, het eerste en tweede vers. Dus Psalm 100, vers 1 en 2. Met de nieuwe berijming. Na de gebed om opening van Gods woord zal de schriftlezing plaatsvinden, zoals aangegeven. De schriftlezing uit 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 21. 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 21. Vervolgens zullen we zingen Psalm 65, vers 1 en 2. Met een nieuwe berijming. Daarna, na de schriftlezing, Psalm 65, vers 1 en 2. De verkondiging. Het thema van de verkondiging is Brood voor onderweg. Na de verkondiging zullen we zingen Gezang 127. Vers 1, 2 en 3. Dus gezang 127, vers 1, 2 en 3. Vervolgens zullen de dankzegging en de voorbeden gedaan worden. En zal de geloofsbelijdenis uitgesproken worden. Het slotlied is Psalm 56, vers 5. Uit de vertaling van 1773. Dus Psalm 56, vers 5. Roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het slotlied, volgens dat de zegen uitsprong. Ik wens u een goede, nogmaals een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, jongelui, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Waarin God voorgaat, dominee Van der Linden. Er zijn geen mededelingen van de kerkenraad. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met het zingen van opwekking 461.
Dat heb je soms met liederen, hè? Die gaan net anders dan dat je denkt dat het gaat. Dat is net als in het leven. Dat is ook maar zo anders dan dat je verwacht dat het gaat. Maar onze God is trouw. En zullen we ons in stil gebed richten op deze God. Wij zijn samen in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lieve gemeente, genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor de troon van God zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Hij is de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 100 is zogenaamd een drempellied, wat men zong in oud-testamentische tijden als men de tempel binnenging. In nieuw-testamentische tijden is er niet veel verbeeldingskracht voor nodig om dat over te zetten op het begin van een dienst als we samen hier onze God loven. Juicht goden toe, bezuint en zingt, treed nader tot gij hem, onze God, omringt. Psalm 100, vers 1 en 2. En zegen vragen over dit samen zijn. Heer onze God, trouwe Vader, u hebt vele woorden gesproken door profeten, evangelisten en apostelen en vooral door en in onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Wij willen naar enkele van deze woorden nu gaan horen en zo bidden wij. Wilt u door de kracht van uw geest deze woorden voor ons tot vruchtbare, krachtige, levensveranderende, bemoedigende woorden doen zijn? Woorden die ons op de goede weg brengen en leiden. Woorden die uw rijk van vrede en recht, van hoop en verwachting dichterbij brengen. En we bidden u, slaat u zelf de brug tussen toen en daar, waarover wij gaan lezen, naar hier en nu. En neem daartoe alles weg wat ons hindert om te luisteren. Geeft u de duivel geen kans als een eeuwige stoorzender die steeds probeert ons af te trekken van u. We mogen weten door het geloof dat we hem kunnen weerstaan en overwinnen. En dat alles dankzij u, Heere Jezus Christus. Zo loven en prijzen wij u, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij lezen de Bijbel deze middag uit het Oude Testament, 1 Koningen 19 en daarvan vers 1 tot en met 21. Het gaat daar onder andere over de stilte waarin God zich laat ontmoeten en daar zingen we dan ook over met Psalm 65 vers 1 en 2. Het volk Israël verkeert in een hele lastige situatie. Het keert zich van God af tot afgoden. En de profeet van God, Elia, roept vervolgens het volk bij elkaar op de berg Karmel. En daar valt een beslissing ten gunste van de God van Israël. En dan gebeurt het volgende. Achab, de koning van Israël, Izebel, zijn vrouw, alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen te weten, al de profeten met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat in het zuiden van Israël, dat aan Juda behoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken bracht, ging voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal, en allen van wie de mond hen niet heeft gekust. En hij ging daar vandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met 12 span runderen voor zich uit. En hij bevond zich bij het 12e. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei: laat mij toch mijn vader en moeder kussen. Daarna zal ik u volgen. En hij zei tegen hem: ga, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. En hij gaf dat aan het volk en ze aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Tot zover het lezen van Gods woord. Tekst voor de preek is het gelezen gedeelte uit 1 Koningen 19. En na het amen van de verkondiging gaan we zingen uit gezangen nummer 127 vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het leven is complex. Nou, daarmee trap ik een open deur in. Ik wil het toch wat schetsen om het wat body te geven. Een goede vriend van mij kreeg hartklachten en moest een bepaald medicijn tegen een lastige kwaal laten staan. En de vraag was vervolgens, wat kan er nu gebeuren vanwege het laten staan van dat medicijn? Of is het toch niet beter om dat medicijn te slikken? Een stuk onzekerheid was het gevolg. Andere situatie. Een lid van onze gemeente wil graag meedoen met een kerk zijn in de buurt project. En dan gaat het om een combinatie van een taalkursus, een klusjesproject en het geven van een alfacursus. Maar om dit goed te doen zal ze niet de jongerenclub kunnen blijven leiden, wat ze ook graag doet. Nou, de vraag is, wat gaat ze doen? Stoppen met de club? Of dat andere werk toch niet gaan doen. Een derde en laatste voorbeeld. Een andere vriend is ouderling en kreeg een mooie promotie. Maar dat vraagt extra tijd en vooral reistijd. Kan hij dit wel combineren met het ouderlingschap voor de komende 2 jaren? De gemeente is hem lief, maar wat is de keus? Wij kijken vanmiddag mee in het leven van de profeet Elia. Nou, een bekende profeet, denk ik. Van hem zegt de apostel Jacobus, hij was een mens zoals wij. Soms zetten we die profeten op een voetstuk. Wie wel eens in Israël is geweest op de Karmel, die ziet daar een enorm imposant standbeeld van Elia. Nou, die is echt meters hoog. Waarvan je zegt van, ja, is dat nou een mens zoals wij? De NBV zet er nog een woordje bij. Hij was slechts een mens zoals wij. In het Grieks staat daar voor dat woord slechts een woord wat wij kennen van homeopathisch. Hetzelfde lijden. Hij leed aan dezelfde twijfel. Had last van levensmoeheid. Hij wilde sterven. Hij was ongeduldig en hardvochtig, zoals we dat hebben kunnen lezen. Een mens zoals wij. Heel herkenbaar. Ik denk dat u kunt concluderen als u die dingen bij uzelf terug ziet van, ja, een kind van God die zo dicht bij God leefde als Elia. Kent ook die karaktertrekken. Maar hij stond wel aan de basis van een opwekkingsbeweging in Israël. En dat was omdat hij hetzelfde geloof had als wij mogen koesteren in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat bepaalde zijn prioriteiten. Nou, daar willen we het vanmiddag over hebben. Want dat zien wij terug in dat wat we hebben gelezen in 1 Koningen 19 en in de vervolghoofdstukken. Want hij krijgt in dit hoofdstuk, na de ontmoeting met God op de Horeb, 3 opdrachten. Nou, we hebben dat gelezen en ik noem ze even. De eerste opdracht is een buitenlandse opdracht. Ga naar het buurland Aram, zo luidt hij, en zalf daar een nieuwe koning. Nou, een hele eervolle taak. Hij mag naar het hof. En mag daar iemand aanstellen als nieuwe koning voor het buurland Aram of Syrië, zoals dat hier wordt vertaald. De tweede opdracht is een politieke opdracht voor Israël zelf. Zalf Jehu tot koning over Israël. Nou, Jehu was op dat moment generaal. Het huis van Achab, zoals we dat hebben gelezen, was aan de macht. En God zegt tegen Elia, ga je bezighouden met politiek. Zalf iemand anders koning in plaats van Achab. Een hele gevaarlijke taak. Want als dat bekend wordt, ja, dan hangt het leven van Elia aan een zijden draadje. De derde opdracht is die om het koninkrijk van God binnen Israël te bevorderen. Dat er een opvolger zal komen voor Elia, luidt deze opdracht. En die opdracht is nodig zodat het evangelie van de God van Israël, die met zijn volk, met deze wereld een plan heeft, door zal gaan. Nou, dat zijn de drie opdrachten. God geeft geen expliciete volgorde aan deze opdrachten. En we vragen ons af, hoe werkt dat nou uit bij Elia? Waar begint hij nou mee? Wat komt eerst? Wat komt laatst? Dat is een vraag waar u denk ik ook geregeld mee bezig bent. Hè? Wat doe je nou het eerst? Het tweede? Wat krijgt de meeste aandacht? Waarvan zeg je van, nou, zet ik maar even in de koelkast. Hoe werkt dat nou in ons leven? Nou, dan noemen we dat met prioriteiten te maken heeft. Daar zit het woord tijd in. Maar dat is maar met een kortje ei. Maar het heeft inderdaad ook alles met tijd met een lange ei te maken. Nou, wat doet Elia en in welke volgorde doet hij dat? Nou, als we 1 Koningen 19 lezen, dan zien we dat hij als eerste die laatste opdracht doet. Hij zalft een opvolger in zijn plaats, zodat het koninkrijk van God en de verkondiging daarvan verder zal gaan. Nou, even benieuwd wanneer dat die andere opdrachten aan de orde komen. Dan bladeren we maar gewoon even door in dit boek. En na hoofdstuk 19 kon hoofdstuk 20. Bladeren maar even mee in de Bijbel. Dat is een verslag van een oorlog tussen Agab en Ben-Hadad. Een stukje krantenbericht kun je zeggen. Hoofdstuk 21 gaat over Agab en Nabot. Dat is niet zo'n mooie geschiedenis van Agab die zijn hebberigheid laat botvieren. Hoofdstuk 22 gaat over de strijd van Agab en Jozefat tegen de Syriërs. Je kunt zeggen ook een stukje krantenbericht van die dagen. Dan komen we bij het tweede boek Koningen. 1 en 2 Koningen zijn eigenlijk één boek, maar omdat het in die tijd met boekrollen was, ja, was één boekrol te klein, zeg maar. Dus vandaar dat het in twee is geknipt. Nou, gaan we naar 2 Koningen 1. Dat begint met de voorzegging van de dood van Ahazia. En dan in hoofdstuk 2 wordt Elia weggenomen. Hij sterft niet, hè? Zoals we weten, wordt hij opgevaren. Dan vaart hij op naar de hemel in een vurige wagen met vurige paarden ervoor. Dan zeg je van, hij voert 2 opdrachten helemaal niet uit. Vond hij het te gevaarlijk? Of had het niet zijn prioriteit dat hij dacht, met die tekst uit het Nieuwe Testament, zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen komen bovendien. Want als we dan doorbladeren, zeggen we van, nou, in hoofdstuk 3, dan komt er een strijd tegen Moab door koning Joram, ook iets van de actualiteit. Hoofdstuk 4, dat zijn wonderverhalen. Hè? Elisa die olie aan de weduwe geeft, zodat ze haar schulden kan afbetalen. Het verhaal over de vrouw uit Sunem. Hoofdstuk 5, het verhaal van Naaman. Hoofdstuk 6, Elia laat ijzer op het water drijven. Hoofdstuk 7, de wonderbare redding van Samaria. Hoofdstuk 8, de vrouw uit Sunem ontvangt haar bezittingen terug. En dan, hoofdstuk 8 vers 7, Hazael wordt koning van Syrië. Daar zie je dat de opvolger van Elisa die taak uitvoert. En dat daar gebeurt wat jaren daarvoor is opgedragen aan Elisa. Nou, dan in hoofdstuk 9 zien we dat de derde opdracht tot uitvoer wordt gebracht. Dan wordt Jehu koning van Israël. En lezen we het verhaal hoe dat verder gaat met de politiek van Israël van die dagen. Maar toen ik dit zag, was ik een beetje verbaasd. Van, deze prioriteit is toch wel heel bijzonder. Want wat zou ik nou eerst kiezen? Ja, ik weet het niet zo goed. Maar ik zou naar het buitenland gaan, denk ik. Ah, ik ben niet voor niks diaconaal consulent geworden, maar het leek me best een leuke taak, hè? Daar eens kijken en nou, die hazel opzoeken en zo. Maar dat gebeurt hier niet. Hoe kon hij goede beslissingen maken, was vervolgens mijn vraag. En ik denk dat dat, lieve mensen, te maken heeft met zijn leven met God. Met dat hij voedsel kreeg, brood voor onderweg, om op deze manier goede keuzes te kunnen maken. Nou, zoals ik al aan het begin zei, het leven is complex. Open deur, je hebt er morgen weer volop mee te maken. Wat kies je het eerst? En wat komt achteraan? Nou, ik zou wel willen dat we vanuit dat wat we lezen hier in de Bijbel, die keuzes op een goede manier kunnen maken. En daarvoor wil ik graag wat dieper induiken in die geschiedenis van 1 Koningen 19 en wat daar gebeurt tussen God en Elia in samenspraak met een aantal mensen in zijn omgeving. En God die zijn dienstknecht met vuur antwoordt en waar dan dat volk door zegt de Heer is God en dan vervolgens in zo'n gat terechtkomt waarvan je zegt van ja, daar verwacht je niemand en zeker verwacht je daar Elia niet. En toch gebeurt dat. En ik denk dat dat te maken heeft met het leven van alle dag. Het leven is als een achtbaan. Die zie je hier omhoog schieten als Elia die boodschap verkondigt op de Karmel dat de God van Israël God is. Een hoogtepunt. Maar even later is er die duivelse boodschap die hard aankomt bij Elia, waardoor hij bang wordt en vlucht. Nou, dan zit hij midden in een dieptepunt. Hij kan niet naar het oosten, want dan komt hij langs Jezreel, het hol van de leeuw. Hij kan niet naar het noorden, daar regeert de vader van Izebel. Het westen, de Jona-route, ja, is ook een onmogelijkheid. Dus gaat hij naar het zuiden, richting de woestijn, richting de eenzaamheid. En dan zegt ons het verhaal, hij is doodmoe, zijn weerstandsvermogen is weg. En hij zegt, Heer, neem mijn leven. En dan volgt daar niet van, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dan volgt daar een excuus, want zegt hij, ik ben niet beter dan zijn vaderen. Dat is natuurlijk waar, er is niks op tegen om dat te zeggen. Maar het is natuurlijk een verlegenheidsuitdrukking om zich neer te leggen bij een situatie. En dan, lieve mensen, grijpt God in zoals God dat alleen kan. Want als hij dan in slaap is gevallen onder die bremstruik, dan wekt een engel hem op voor de maaltijd en krijgt hij tot twee keer toe een rustcultuur. Nou, zo is onze God. Dat God zegt van, doe maar rustig aan, joh. En waarom laat je je opjagen? Dat is nergens voor nodig. Neem de tijd. En waarom doorhollen in die red race? En je laten opjutten door de targets. Ja, ik wil niet flauw doen of zo. En targets zijn ook heel nuttig trouwens, hoor. Voorkomt dat je je bezighoudt met beuzelarij. Maar als het een druk wordt waar je persoonlijk onder gaat lijden, waar het koninkrijk van God onder gaat lijden, je huwelijk, je leven met God, dan lijkt het me vanuit dit gedeelte duidelijk dat God dan zegt van, doe eens wat rustig aan. Neem en eet. De engel des Heren komt voorbij. Dat is de oud-testamentische verpersoonlijking van de Heer Jezus. En je kunt deze maaltijd ook heel goed vergelijken met het avondmaal. Dat Jezus zegt van neemt en eet, denk eraan, geloof erin dat ik mijn leven heb gegeven tot verzoening van al de zonde en schuld in je leven. Alles wat er is fout gegaan. Alles waarin je niet je targets hebt gehaald. En waarin collega's kritiek op je hadden. Dat is wat ons verhaal ons zegt. Jezus die als het levende brood naar ons toe komt. Brood voor het hart. Hier een wonderbare spijziging. Zodat hij energie heeft voor het vervolg. Want in dit verhaal wordt zijn vlucht wel een pelgrimstocht. En het doel van die tocht is de berg Horeb. Een hele bijzondere plek voor Israël. Want hier sloot God het verbond met zijn volk. En zei hij, ik ben van jullie en jullie zijn van mij. God trouwde als het ware met zijn volk. En ging met hen op weg door de woestijn naar het land Kanaan in goede tijden, in slechte tijden. En dit is voor Elia zo'n slechte tijd. Maar de berg Horeb heeft ook een bijzondere klank voor Israël. Het is de plek van de eerste liefde. En daar sloot God zijn verbond met Israël. En kwam maar die hele bijzondere relatie tot stand. Ik moet dan denken aan dat lied van Rennie en Elisa Krijgsman, die het lied schreven Herstel mijn eerste liefde. En dat gaat over onze God, die dan zegt, ik ben er voor je. Ik hou van je. En waarop wij dan dat antwoord hebben gegeven, of dat nu rond een belijdenisdienst was of in een conferentie of een bijzondere ontmoeting. Voor mij was dat persoonlijk dat ik een jaar of 16, 17 was. En ik eens het verlangen had om alle teksten over de Heilige Geest in de Bijbel te lezen. Ik weet niet meer waarom. En het gevolg daarvan was dat ik op een bepaald moment helemaal blij was. Ik heb echt op de kop in mijn slaapkamer gestaan. Ik weet nog, en als ik nu dit zeg krijg ik het kippenvel op mijn rug. Ik was gewoon heel blij. Nou, meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. Maar dat was het ook helemaal. Nou, dat is iets van zo'n eerste liefde. En het zal wel goed zijn dat je daar eens weer naar terug gaat. Dat is ook wat dit verhaal eigenlijk ontzegt. Ga daar nou eens naar terug. Naar dat soort momenten waarop je het zeker wist. God is mijn God. Jezus is mijn verlosser. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ga naar de hemel. Wat er ook gebeurt in dit leven, niks kan mij scheiden van de liefde van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is ook wat er hier gebeurt. Elia gaat naar de Horeb. Naar die plek van de eerste liefde. En wat gebeurt daar dan? Nou, daar ontmoet hij God. En dan is het best wel weer leerzaam om te zien hoe dat gebeurt. Want je verwacht dat dan, als die storm daar is, dat God dan in die storm is, hè? Wat kun je onder de indruk zijn van een storm? En Psalm 29 spreekt er ook over, hè, dat de storm ontzettend indrukwekkend kan zijn. Of de donder als de stem van God kan worden opgevat. En datzelfde geldt voor een aardbeving. Ik was een tijdje geleden in Indonesië en maakte daar een aardbeving mee. Nou, het was niet zo'n sterke 4,8 op de schaal van Richter, maar toch. Ja, het is een aparte belevenis. Je schrikt toch best wel. Nou, als de grond onder je voeten gaat beven, hè, op zo'n plek als de Horeb, dan kun je indenken dat Elia denkt van, joh, dat moet God zijn. En toch staat er telkens, daar was God niet in. En dan komt er een geluid van een zachte bries. Dat is een prachtige omschrijving van de verschijning van God aan zijn dienstknecht Elia. Letterlijk staat er in het Hebreeuws dat er een stem was van een zachte stilte. De dichter Willem Bernard vertaalt dit met de stem van een verfijnde stilte. En weer een ander de stem van een subtiele stilte. Dat is van onze God. En in die stilte is God. En lieve mensen, wij hebben dat nodig. Dat we die plek vinden waar God is. Laten we even al die prikkels afzetten. Onze mobieltjes en communicatieapparatuur. Laten we ons desnoods terugtrekken, even op onszelf. Even niet al die contacten met de anderen. En dat wij God vinden waar Hij te vinden is. Ik gun u dat. Echt waar. Dat u, dat jij dat ontdekt. Dit is God. En als je God ontdekt, is dat ook geen vraag van is dat nou van God of niet? Dat is God. Dat weet je dan. Dat is een kenmerk van die ontmoeting met God. Dat je weet, dit is God. Hij is bezig met mijn leven. En ik mag bij hem horen. Ik ben niet alleen. Hij is bij me. En dat bevestigt God dan ook. In dit verhaal, dat zie je, hè, dat gesprek wat daar plaatsvindt. En nou, daar hadden we het vanochtend over. En dat een vervolg krijgt, hè, met die kracht om beslissingen te nemen. Niet waar mensen tevreden over zijn, maar waar God tevreden over is. En dat we het leven met zijn complexiteit aankunnen om goede beslissingen te maken, te midden van dat ingewikkelde gebeuren. En we zijn kwetsbare mensen, je ziet dat in dit verhaal, één opmerking. En Elia is uit balans. Ja, zo zijn we. Doe je niks aan. Maar dat je terug kunt vallen op die sterke armen van onze God, die ons niet laat vallen. Nou, zo hebben we een inkijkje in het geloofsleven van Elia. En zien we wat hij nodig had als een mens zoals wij. Zien we dat Gods hart uitgaat naar hem voor die speciale ontmoeting. En ik twijfel er niet aan om dat ook over te zetten naar ons. God nodigt u en jou uit voor zo'n speciale ontmoeting. Een verlang daarnaar, niet als een obsessie, maar als het besef dat God dat ons gunt en geeft. En dat vraagt vervolgens ook keuzes, prioriteit, aansluiting bij Gods beweging. En God gaat over alles, binnen- en buitenlandse zaken, grote en kleine zaken. Het koninkrijk van God en alles wat daarbij hoort. Laat je leiden door God. Om de goede keuzes te maken. En leer van Elia om voorrang te geven aan het koninkrijk van God. Daar krijg je geen spijt van. Om voorrang te geven aan die dingen die God belangrijk vindt. In plaats van die een collega belangrijk vindt, of een baas belangrijk vindt, of de overheid belangrijk vindt, of de media belangrijk vindt, of, nou ja, noem maar op. Je hebt van die spelstatistieken, hè? Nou, misschien sta je op nummer 63, ja, dan wil je bovenaan komen staan. Ja, dat is onbelangrijk, maar denk er eens over na in het licht van het leven, hè? In het licht van het koninkrijk van God. Nou, zo kun je dat op allerlei manieren toepassen in je leven. Laten we dat doen met het vaste besluit. Dat we willen komen tot die ontmoeting met de levende God. En dat we van daaruit onze keuzes willen maken. Amen. We hebben wel tijd volgens mij nog om even een verhaal aan te horen over wat u hebt gedaan in Haiti. Nou, ik ben diaconaal consulent, dat meldde ik al. En ik neem even van de gelegenheid gebruik om iets te vertellen over een noodhulpcollecte. Die worden hier wel eens gehouden, dacht ik, hè. En een paar jaar geleden was er een tropische storm in Haiti en daardoor was er veel schade in het zuiden van Haiti. En we hebben besloten als deputaten diaconaat om een school in Cassafon te herstellen, want er is al een paar jaar geen basisonderwijs in dat dorp. Onder een paar kleden geven een aantal gemotiveerde onderwijskrachten wat lessen. Nou, het is daar 40 graden. Het is daar geen doen. De overheid is afwezig. Hè. Op dit moment protesteert men ook om de president het land uit te krijgen. Het is daar echt bestuurlijk een puinhoop. En daar lijdt de bevolking onder. Nou, wat hebben wij gezegd? We gaan jullie helpen. Nou, dat doen wij met jullie steun, want zo'n school is best wel een heel project. En dat is niet alleen een school in dat dorp met eigenlijk allemaal hutjes. Want zo'n school is dan een stabiel gebouw die tegen stormen kan en door de grootte in feite een schuilplek is voor het hele dorp. Dus wat gebeurt er nu die school daar staat en er komt een orkaan? Gaan ze naar die school. Daar zijn ze veilig. En onder die school is een watertank gebouwd, een grote tank. En daar kan het dorp water uit krijgen. Het ligt op een rots, het is moeilijk om daar water te putten. Er is geen leidingwater, dus er zijn geen kraan in huis, even voor de duidelijkheid. Het water moet gewoon met een emmertje gehaald worden. Dat is best een klus. Nou, ze kunnen daar nu water verzamelen in dat reservoir onder de school. Nou, ik word er wel blij van. Als ik dit mag begeleiden, ik ben de contactpersoon, dan namens jullie, want we halen dat geld met elkaar op als christelijke gereformeerde kerken. En dat wordt daar in een project voltooid en we krijgen daar rapporten over. En nou, ik wil dat gewoon met jullie delen. Soms dan denk je wel van, ja, wat stellen we voor als christelijke gereformeerde kerken? Nou, ik denk best wel wat. En wat kunnen we met elkaar doen? He, dan wordt er wel gezegd van ja, het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar ja, laat dat dan zo zijn. Maar zo'n druppel helpt wel behoorlijk in dat dorp Cassafon. Dus mocht u eens in Haiti komen, in Cassafon, ga eens kijken. Ik zou ook graag de heren daarvoor willen danken, he, dat we dit met elkaar kunnen doen. He, en niet om onszelf op de borst te kloppen van wat zijn we goed bezig. Maar we leven in een gebroken wereld waar veel aan de hand is en wij kunnen wat doen. En gelukkig, we doen het ook. Nou, daarnaast wil ik ook nog bidden voor de Alpha-cursus die op dit moment gaat. En dat daar veel zegen van God mag worden gekregen. Zullen wij samen de Heere danken. Trouwe God, Vader in ons Heer Jezus, we zeggen uw naam hartelijk dank voor uw woord wat u ons gaf ook deze middag. Dank u wel voor brood, voor onderweg wat u gaf aan uw dienstknecht Elia, maar wat u ook aan ons geeft. Dank u wel voor deze man, een mens zoals wij. Dank u wel dat u dit soort verhalen in de Bijbel hebt gezet, zodat wij ons daaraan kunnen troosten. Maar meer nog, dat ons de weg gewezen wordt, niet naar Elia, maar naar u, de God van Elia. Dank u wel dat u zo naar hem toe kwam, terwijl hij zo kwetsbaar was. Terwijl hij zo down was. En het helemaal niet meer zag zitten. En dat u niet tegen hem zei van, nou ja, ga je daar of daar melden. U kwam gewoon bij hem onder die boom, waar hij was, in de situatie waarin hij zich bevond. Wat is dat een liefde van u, Heere God. En wat willen we u daar hartelijk voor danken. Dat die engel des Heren die we identificeerden als de oud-testamentische verpersoonlijking van de Heer Jezus. Dat die daar gewoon naar hem toe kwam en een brood voor onderweg gaf. Er is ook voor ons brood voor onderweg. Telkens als er avondmaal gevierd wordt. Maar ook tussendoor wilt u ons bemoedigen en versterken. En we willen ons daarnaar uitstrekken. We hebben dat nodig, zoals we al zeiden, om goede beslissingen te kunnen nemen in een complex leven. Dank u wel dat u ons daarbij begeleidt en we willen ons vertrouwen op u stellen. Wij willen ook bidden voor de Alpha-cursus. We willen u vragen, weest u met in elk van de deelnemers, wilt u zijn met wie leiding geeft aan deze cursus en laten daar kostbare avonden met elkaar worden meegemaakt, waarin iets verteld wordt over het geheim van het evangelie, over de zorg van u, over de kracht van de Heilige Geest en dat dankzij uw heilswerk, Heer Jezus Christus. Wij willen u ook dankzegging doen voor het hulpverleningswerk wat we als kerken met elkaar mogen doen. Zoals zo'n dorpje in Haiti waar wij met elkaar een school mochten bouwen, wat niet alleen een plek voor onderwijs is, maar wat ook een schuilplek is en plaats waar water te vinden valt. We leven in een gebroken wereld. Er is enorm veel aan de hand. En dan danken we u dat wij van dit soort zaken mogen doen. En op deze manier een handreiking mogen doen naar mensen die het zo ontzettend veel minder hebben dan wij. We willen u vragen, gaat u met ons mee als we de komende week ingaan? Helpt u ons, begeleidt u ons, ondersteunt u ons en dat alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan ons geloof belijden en zingen dan de slotzang uit de oude berijming, psalm 56, het vijfde couplet. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik nodig u en jou uit aldus te belijden. Ik geloof in God de Vader. Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Hij is onze Heere. Hij is geboren uit de Heilige Geest, ontvangen door de Maagd Maria. Heeft voor ons geleden, is gestorven, begraven. Maar op de derde dag is hij opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van onze zonden. De wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We mogen naar huis gaan als gezegende mensen. Ontvang die zegen in Jezus' naam. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.